De maand januari staat ook bekend als de feestmaand, omdat er dan een tsunami is van nieuwjaarsdrinks, nieuwjaarsrecepties, nieuwjaarsfeesten, familiefeesten, allerhande. En ik stel voor op de laatste dag van januari, de 31ste, om de reeks feesten vol te maken met niet één, maar zelfs twee feestjes vanuit de schrift. En ik nodig u uit om naar Markus hoofdstuk 6 te gaan, waar we als het ware deel gaan nemen aan twee hele speciale feesten. Twee voor de prijs van één. Twee feesten, maar ze verschillen dag en nacht van elkaar. Het ene speelt zich af in een paleis, het andere in open lucht. Het ene met VIP's, het andere met een man van de straat. Het ene eindigt met een onvoorstelbare wreedheid, een afgehakt hoofd. Het andere eindigt met een onvoorstelbare overvloed. Markus hoofdstuk 6, vanaf vers 21. Ik ga eerst het stuk volledig lezen en dan gaan we die twee feesten naast elkaar plaatsen. Vanaf vers 21. En toen er een geschikte dag aangebroken was en Herodes op zijn verjaardag een maaltijd had aangericht voor zijn rijksgroten en de oversten over 1000 en de voornaamsten van Galilea, kwam de dochter van deze Herodias binnen en danste. En zij behaagde Herodes en degene die mee aanlagen. Toen zei de koning tegen het meisje, vraag van mij wat je maar wilt en ik zal het je geven. En hij zwoer haar, wat je van mij ook maar vraagt, ik zal het je geven, tot zelfs de helft van mijn koninkrijk. En zij ging weg en zei tegen haar moeder, wat zal ik vragen? En die zei, het hoofd van Johannes de Doper. En ze ging meteen naar binnen, liep haastig naar de koning toe en vroeg, ik wil dat u mij ogenblikkelijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. En de koning werd zeer bedroefd, maar wilde haar omwille van de eden en omwille van hen die mee aanlagen niet afwijzen. En de koning stuurde meteen een scherprechter en beval zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis. En hij bracht zijn hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje en het meisje gaf het aan haar moeder. En toen zijn discipelen dit hoorden, kwamen zij en namen zijn dode lichaam weg en legden het in een graf. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die gingen en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigten zagen hen weggaan en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En zij kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want zij hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geef u hen te eten. En ze zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij het te weten gekomen waren, zeiden zij, 5 en 2 vissen. En hij droeg hen op om allen in groepen te gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en sprak, en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten, en de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten de 12 manden vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. U merkt het, twee feesten die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, maar het is niet toevallig dat ze vlak naast elkaar in het evangelie staan. We worden als het ware gedwongen om die twee koningen met elkaar te vergelijken. Twee koningen die een feest aanbieden. En eigenlijk de rest van de prediking is een vergelijking van die twee feesten en zie wat we er ook zelf voor onszelf kunnen uithalen. Ik heb dat voor u op een tabelletje gezet. Het feest van Herodes en het feest van Jezus. En we gaan ze zo stapsgewijs met elkaar doorlopen. Kijken we eerst eens naar de gastheer. Het zijn twee koningen. Herodes en Jezus. De ene is geëerd, officieel aangesteld, Herodes. De tweede koning is miskend, wordt niet erkend als koning. Hij wordt zelfs absoluut niet erkend als koning. Hij wordt stilletjes aan afgewezen. Maar wat voor een koning is Herodes eigenlijk? Hij is meer een marionet dan een koning. Hij was volledig afhankelijk van de keizer van Rome. Als de keizer zei, ik wil een andere koning daar, dan had Herodes maar te plooien. Hij valt eigenlijk over heel de lijn als koning. Zijn zwakheid is pijnlijk. Hij wordt gemanipuleerd door zijn vrouw. Ik heb dat nu dat stukje er niet meegelezen. Maar het is zijn vrouw die eigenlijk de regie in handen heeft. Herodias, die trekt aan de touwtjes en Herodes plooit voor de manipulaties van zijn vrouw. Hij bezwijkt voor de charmes van een danseresje. Een jong meisje dat aan het dansen is. En Herodes is zo onder de indruk dat hij plooit naar... dat hij zwicht eigenlijk voor de charmes. Zijn beoordelingsvermogen gaat helemaal in rook op. Hij is ook het slachtoffer van zijn eigen grootspraak. Hij wil de chique en de grote man uithangen. En uiteindelijk is hij de dupe van zijn eigen grootspraak. En wat doet hij als koning? Hij doodt een van zijn eigen onderdanen. Zo'n koning is Herodes. Hij doodt Johannes de Doper. Allee, hij laat hem doden. Dat is een koning. Wauw, wat een prestatie. Maar wat een andere koning is onze Heer Jezus. Dit is een echte koning, een koning herder. Die zorgt voor mensen zonder eten, die zorgt voor mensen die zoekende zijn, die hen een maaltijd aanbiedt, overvloed. Hij bevredigt hun behoeften. Hij is een goede herder die zijn kudde van voedsel voorziet. Merk je twee koningen, een koning van de wereld en een koning van de hemel. Wat een verschil tussen die twee. Wie zijn de gasten? Wel, als u aanwezig wilde zijn op het eerste banket, dat van Herodes, ja, dan moest je een kaart hebben, dan moest je een uitnodiging op zak hebben. Want het waren, we hebben het gelezen, hè, zijn rijksgroten, de oversten over 1000 en de voornaamsten van Galilea. The very important persons, de notabelen van die tijd. De beroemdheden, de sterke mannen van die tijd. En wie moest je, welke waren de gasten bij de Heer Jezus? Wel, het staat er, ze waren als schapen zonder herder. Ze kwamen van overal uit de dorpen van Galilea, aangelopen eigenlijk, op zoek naar houvast in hun leven. Ze kwamen in grote drommen naar Jezus toe. Het staat er ook, hè. Er waren er velen die kwamen en die gingen, vers 31. Men schat dat er in Galilea ongeveer 200 dorpen waren uit die tijd. We weten van Marcus dat er ongeveer 5000 mensen aanwezig waren, dus je moet maar eens een rekensommetje maken. 5000 man uit kleine dorpjes, in die tijd was dat allemaal nog niet dicht bevolkt. Dat wil zeggen dat er echt vanuit alle dorpjes toch een groot aantal mensen naartoe gekomen waren. Stel maar, vergelijk dat maar met het Sportpaleis, een groep van 5000 man die zo samenkomt, dat is al wat. Wel, in die tijd een enorme volksverhuizing eigenlijk uit allerlei dorpen. En die mensen kwamen eigenlijk ongelegen, die hadden geen uitnodiging op zak. Jezus wilde eigenlijk alleen zijn met zijn discipelen. Ook nog op een andere reden, daar kom ik straks nog op terug. Maar ze worden gestoord in hun samen zijn. Maar Jezus wijst die mensen niet af. Hij ziet die mensen en zijn hart breekt als het ware. Dit zijn schapen zonder herder. Wat een koning. Want wie had die mensen eigenlijk een herder moeten zijn? Wel, Herodes eigenlijk. Herodes was de leider van Galilea. Hij had de herder voor deze mensen moeten zijn, maar hij is het absoluut niet. Hij sluit zich op in zijn paleis met zijn vriendjes. En voor de man in de straat heeft hem geen... Oog, schapen zonder herder. Dat is een bekende term uit het Oude Testament. De profeet Micha zegt, ik zag heel Israël overal verspreid op de bergen als schapen die geen herder hebben. En de profeten beginnen dan een herder te verkondigen. Ze brengen een herder in beeld die de Heere God zelf zal sturen. En zo zien we nu, wanneer het Nieuwe Testament aanbreekt, het is Jezus die de beloofde herder vanuit het Oude Testament is. Hij is de koningherder die voor zijn kudde zal zorgen. De gastheer, de gasten, wat zijn de omstandigheden? Waarom had Herodes eigenlijk een feest georganiseerd? Wel, vers 21, het was zijn verjaardag. Hij is een van de twee mensen in de Bijbel die een verjaardag vieren. En het is zijn verjaardag. Nu, wat is een verjaardag? Dat is een geschikte dag om feest te vieren natuurlijk, maar nog veel geschikter als dag om te danken. Te danken dat je een jaar hebt gekregen van de Heer. Te danken voor alles wat de Heer aan u heeft gegeven het voorbije jaar. Te bidden voor het komende jaar. Maar dat doet Herodes niet. Hij feest. Mag, geen probleem om te feesten. Maar er is geen danken, geen gebed bij. Het moet een geweldig feest worden. En om zijn gasten te plezieren heeft hij een maaltijd aangericht. En heeft voor een danseresje gezorgd. De dochter van zijn aangetrouwde vrouw. Een tienermeisje die haar danskunsten vertoont. En hij is zodanig onder de indruk, en ze doet het waarschijnlijk zo goed, dat hem recht staat en voor heel de massa, voor heel dat paleis dat daar vol is, een belofte maakt. Vraag wat u van mij maar wilt, zegt hij, en ik zal het u geven. Broeders en zusters, moet het u voorstellen. Hè? Er is een banket en Herodes die... man stelt zich recht en iedereen mag het horen. Vraag wat je maar wilt, ik zal het u geven. Hij is de man. Hij, ja, dat kun je alleen maar zeggen als je een hoge borst opzet. Hij doet een belofte. En hij zweert nog sterker, ik zal het je geven tot zelfs de helft van mijn koninkrijk. Hier gaat hem al even te ver, want hij was alleen maar een marionetkoning. Hij was alleen maar aangesteld door de keizer van Rome. Het was niet aan hem om de helft van zijn koninkrijk weg te geven. Daar besliste de keizer wel over. Maar goed, ik zal het je geven, zegt hij, tot zelfs de helft van mijn koninkrijk. En dan draait het helemaal anders uit dan hij had verwacht had. Dat meisje komt terug met de raad van haar moeder. Ik wil het hoofd van Johannes de Doper. En dat stond niet in zijn scenario. En hebt u gezien hoe dat hij dan reageert? Vers 26, en de koning werd zeer bedroefd op zijn verjaardag. Zeer bedroefd, niet geen klein beetje. Hij is zeer bedroefd. Zijn verjaardag draait helemaal anders uit dan hij verwacht had. Hij durft geen gezichtsverlies lijden en zijn hart breekt over zijn eigen domme beslissingen die hij had genomen. Hij had zich vastgereden in een doodlopende straat en nu heeft hem zelf beklag. Hij is zeer bedroefd. Wat een verschil weer met de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft zich teruggetrokken op een eenzame plaats samen met zijn discipelen. Hij wil die mannen rust geven. Ze hebben een drukke bediening achter de rug. Hij wil tot rust komen. De Heer Jezus wil ook het overlijden van Johannes verwerken. Een stuk rouwverwerking, omdat hij het bericht heeft gehoord van wat er met Johannes gebeurd is. Maar ze worden gestoord door zoveel mensen die op zoek zijn. En toch is hij bereid om de rust opzij te zetten, om alles opzij te zetten om die mensen een dienst te bewijzen. En hier hebben we een man die nu rechtop gaat staan en van allerlei dingen belooft, die eigenlijk vanuit het verborgene de mensen van voedsel voorziet. De Heer Jezus komt bijna niet in beeld. Het gebeurt allemaal heel verborgen, maar hij deelt het brood en de vis uit. Hij zorgt voor deze mensen. Opnieuw, welke koning verkiest u? De koningen van deze wereld of de koning die God aan ons gegeven heeft? Waar vindt het plaats? Hier reageert hem. Ja. Bij Herodes vindt het plaats in een paleis. Het wordt wel niet letterlijk zo gezegd, maar ik ga ervan uit dat het in zijn paleis was. En waar vindt het plaats bij de Heer Jezus? Wel, er staat een mooi detail in vers 39. En hij droeg hen op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. Wat een opvallend detail. Hij had ook kunnen zijn, hij droeg ze op om in groepen te gaan zitten. Nee, in het groene gras. Nu, dat gras groen is, dat vinden wij nogal vanzelfsprekend. Maar wie ooit in Israël geweest is, weet dat er daar niet zoveel groen gras te vinden is. Dat is een dor klimaat, zeer droog, zeer bruin en zanderig en stoffig. Zeer verdroogd, woestijnachtig gebied. Ze zitten hier ook in bergachtig gebied. En wat heeft de Heer Jezus gevonden? Hij heeft zich teruggetrokken op een plaats waar er uitzonderlijk groen gras is. En daar laat hij de mensen op gaan zitten. En het is als het ware een echo van Psalm 23. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Dat is waar de Heer Jezus voor gekomen is. In een dorre wereld een plukje groen gras aanbieden. Maar de discipelen die zagen dat niet. De discipelen zeggen alleen, ze komen naar hem toe en zeggen, Heer, deze plaats is eenzaam. Dat is alles wat ze zien. We zitten hier op een lege plek, in the middle of nowhere. Er is hier niks te beleven, er is hier niks te vinden. Maar voor de Heer Jezus is er groen gras. Te midden van een lege, eenzame plaats ziet hij het groene gras. De discipelen zagen alleen maar de nood en het tekort en wat er niet is. De Heer Jezus ziet het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 50 en van 100. Het zijn precies kleine gemeenten, is het niet? De Heer Jezus is als het ware bezig met die massa op te verdelen in kleine gemeenten, plaatselijke gemeenten, groepen van 50 en groepen van 100. En hij laat ze neerliggen in grazige weiden. En zoals God in de woestijn zijn volk van manna voorzien heeft, zo voorziet hier de Heer Jezus zijn volk, die 5000 man, van voedsel, van basisvoedsel, brood en eten. De Heer Jezus is de door God aangewezen herder. Een volgend stukje. Wat is nu eigenlijk het voedsel dat wordt voorgezet? Wel, bij Herodes ontaart de maaltijd. Het wordt eigenlijk een ordinaire fastfoodtent, is het niet? We moeten eens kijken hoe dat het er staat in vers 25. Het is echt fastfood avant la lettre. Vers 25. En zij ging meteen naar binnen, liep haastig naar de koning toe en vroeg, ik wil dat u mij ogenblikkelijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper heeft. Dat is nu fastfood bij uitstek. Het kan hier rap genoeg gaan. Ik wil mijn hamburger en ik wil hem nu. Ik wil het hoofd van Johannes de Doper en het kan niet rap genoeg gebeuren. En het gevolg is dat de koning, vers 27, en de koning stuurde meteen een scherprechter en hij beval hem om te brengen. En dan komt die beul binnen op een schotel. Stel het u voor, op een familiefeest. Ze komen binnen met de schotel. Het deksel gaat eraf en het hoofd, het met bloed besmeurde hoofd van Johannes de Doper, ligt erop. Pure horror. Dit is pure vreedheid wat er is. Maar wat is er bij de Heer Jezus? Hij zorgt voor voedsel, maar niet alleen voor voedsel naar het lichaam. Hij begint met voedsel voor de geest. Vers 34. Hij zag een grote menigte, was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen zonder herder, en hij begon hun veel dingen te onderwijzen. De Heer Jezus begint met bijbelstudie. Die mensen komen naar hem toe en hij geeft hen voedsel voor de ziel. Geen klein beetje, geen preekje van 15 minuten, want toen het al laat geworden was, kwamen de discipelen naar hem toe. Dus de Heer Jezus zal een serieus brok onderwijs gegeven hebben, een uur, twee uur, drie uur, Dat weten we niet, maar het was een serieuze bijbelstudie. En dan komen de discipelen naar Jezus toe. Ze menen hem wat goede raad te moeten geven, van stuur nu die mensen naar huis. En hij zegt, nee, ik ga ze eten geven. Na 2 jaar met Jezus te zijn opgetrokken, houden ze het eigenlijk voor onmogelijk dat Jezus in staat is om zonder iets mensen eten te geven. Ze hebben alleen maar 2 broden en 5 vissen, of 5 broden en 2 vissen. Dus, en dat komt niet in hun gedachten op dat voor de Heer Jezus voldoende is om eten te bereiden voor de mensen. En ze zijn al 2 jaar met hem samen. Maar dat hebben ze nog altijd niet door, dat hij tot zoiets in staat is. Goh, hoe zijn wij anders? Misschien wandelen we al tientallen jaren met de Heer Jezus samen en we denken nog altijd, Heer, waar ik nu voor sta, dat lukt niet hoor. Het lukt wel met zijn handen. Zijn handen zijn tot alles in staat. De maaltijd van Herodes eindigde in pure horror, maar eigenlijk is er een klein beetje horror aanwezig in het banket van de Heer Jezus. Kijk eens in vers 41. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden. En zo wordt het banket hier al een voorafbeelding van het laatste avondmaal waar hij de broden zal breken en van het breken van zijn eigen lichaam op het kruis. Dus een spijzing, de wonderlijke spijziging wordt een voorafbeelding van het evangelie. Hij is zelf het brood dat ooit op een dag gebroken zal worden tot spijziging van de wereld. Oei, eentje terugkeren. Wat is de motivatie nu voor alles? Wel, de motivatie van Herodes, voor hem telde maar één ding, zijn imago. Dat van 's ochtends tot 's avonds telde zijn imago. Hij was daar binnen met de grote mannen van zijn tijd. En hij moest nu eens extra in het zonnetje worden gezet. En het draait allemaal rond ik, mij en mezelf. Wat zullen de gasten van mij denken? Dat was zijn grote motivatie. Zijn imago moest een groot blazoen krijgen. En hij wil scoren voor het publiek. En wat is de motivatie van de Heer Jezus? Hij werd met ontferming bewogen. Wat kan ik voor die mensen doen? Dat is zijn grote motivatie. Niet wat kunnen die mensen nu eens voor mij betekenen? En hoe kan ik eer ontvangen? De Heer Jezus zegt, hoe kan ik dienen? Wat kan ik betekenen voor mensen? Vanuit welke overtuiging handelen ze? Wel, het staat er letterlijk, Marcus heeft het letterlijk voor ons genoteerd. En de koning, vers 26, hij wilde haar omwille van de eden en omwille van hen die mee aanlagen niet afwijzen. Dat is het wat bij Herodes de doorslag gaf. Iedereen die daar aanwezig was, en hij had zichzelf vastgereden in de modder, en hij kon geen kanten meer uit en hij wilde toch zijn gezicht niet verliezen. En hij hield dat imago over. Eind. Maar eigenlijk moet Herodes wel een zeer innerlijk verscheurd man geweest zijn. Want hij hoorde Johannes graag. Kijk eens in vers 20. Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was en hij beschermde hen. En als hij hem aangehoord had, ondernam hij vele dingen en hij luisterde graag naar hem. Dus Herodes, aan de ene kant hield hij van Johannes. Hij had iets. Ja, dat is een rechtvaardige man. En hij hoorde hem graag spreken over de dingen van de Heer. Maar ja, zijn vrouw zegt, ik wil het hoofd van Johannes. En die man is verscheurd. Hij had van het ene naar het andere. Hij is verscheurd. En dan komt dat meisje, dat danseresje, met haar wens. En hij is weer verscheurd, want hij is zeer bedroefd. Maar ja, hij had het beloofd en omwille van zijn gezichtsverlies. Ja, en hij wordt verscheurd van binnen. En later, we gaan dat nu lezen, op een dag zal deze Herodes ook Jezus te zien krijgen. Jezus zal door hem zal naar hem gestuurd worden, door Pilatus. En opnieuw lezen we daar dat Herodes verscheurd is. En dat hij eigenlijk wel een gesprek met Jezus wilde, maar ja, hij moest een man blijven zijn en hij kan niet kiezen. Een zeer armzalige koning. En wat is de grote zwakte van Herodes? Wel, het staat op de dia. Mensenvrees. Dat is een grote zwakte. Mensenvrees, zegt het boek Spreuken, legt een valstrik. En ik denk dat is iets waar we allemaal zeer gevoelig voor zijn. Vrezen voor mensen. Wat gaan ze van mij denken? En je houdt met alles wat je doet rekening met, wat gaan ze van mij denken? En al uw handelen en uw woorden zijn afgestemd op, ja, op wat gaan ze van mij denken? En je doet alles zodanig dat anderen u accepteren, maar je bent tegelijkertijd doodsbenauwd als ze je gaan afwijzen. En op die manier is het eigenlijk nooit goed, want je bent hoogst onzeker, want je bent altijd afhankelijk. Wat gaan ze van mij denken? Gaan ze mij uitleggen? Ga ik goed bevonden worden door die? Ga ik toegelaten worden tot de vriendenkring? Zullen ze mij uitnodigen? En altijd wil je afhankelijk zijn. Maar je krijgt nooit de echte bevestiging, of maar tijdelijk, want de volgende dag, wie weet, gaan ze mij toch weer afwijzen. En stilaan ga je daaraan ten onder, want dat blijft knagen. En je slaagt er niet in om die echte relatie te ontwikkelen, want ja, gaan ze mij afwijzen, gaan ze mij aanvaarden. En altijd is er die mensenvrees, zoals Herodes, innerlijk verscheurd. Mensenvrees is een stuk afgoderij, broeders en zusters, want het oordeel van mensen wordt in die zin belangrijker dan het oordeel wat God van u denkt. Want de mensenoordeel is dan belangrijker. En Paulus zegt het ook, probeer ik soms mensen te behagen, zegt hij aan de Galatiërs. Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Christus dienen en mensenvrees, ja, dat is water en vuur. Dat gaat eigenlijk niet samen. Het is ofwel de vreze des Heren of de vreze voor mensen. En wat vinden we dan bij de Heer Jezus? Wel, het staat er, hè? Hij keek op naar de hemel. Dat is de vreze des Heren. Geen mensenvrees bij de Heer Jezus, dat vindt u bij hem nooit. Absoluut nooit. Maar wel de vreze des Heren. Alles wat de Vader belangde, dat stond bij Jezus op de eerste plaats. Wat is dan het resultaat? Bij Herodes grote droefheid en uiteindelijk de dood. Zijn verjaardagsfeest eindigt met de dood. Bij de Heer Jezus is het zegen en overvloed. Zij aten allen en werden verzadigd. Ik ben gekomen, zegt hij, opdat zij leven hebben en overvloed. Wel, we zien het hier. Leven en overvloed. En het laatste, de laatste overeenkomst, een merkwaardige parallel. De discipelen van Johannes komen eigenlijk de rest van Johannes ophalen. Sorry om het zo te moeten zeggen. Ze namen zijn dode lichaam weg. En de discipelen van Jezus gaan ook rond om de rest op te halen. Vers 43. Ze raapten 12 manden vol met stukken brood op en wat er over was van de vissen. 12 manden raapten ze, was er overschot. 1 mand per apostel. En nu moet je niet denken aan manden, zo'n grote korf. Nee, je moet denken aan een schoofzak. Een mand dat je aan uw riem hing om op reis te gaan. Dus je merkt dat Jezus zorgt voor proviant voor de discipelen voor onderweg. Nu, wat mij is opgevallen, merk ook op de precisie waarmee de Heer Jezus voedsel heeft voorzien. Ik bedoel, als ik moet koken voor 5 personen, ik heb al moeite met de hoeveelheden goed af te meten, van zal er genoeg zijn of zal er niet te veel zijn. Dus ik vind dat al zeer moeilijk om de hoeveelheden af te meten voor 5, 6 personen. Laat staan voor 5.000. En wat is er over als de Heer Jezus voedsel voorziet voor 5.000? 12 kleine mandjes voor per discipel. Dus de precisie waarmee de Heer Jezus hier voedsel heeft voorzien, is voor mij ook een teken dat hij werkelijk God in persoon is. Ik zal afronden. We hebben 2 feesten naast elkaar gezet. Het ene eindigt in een compleet debakkel. Iedereen ging daar naar huis van, wat hebben we hier meegemaakt? Bij de Heer Jezus, ze aten allen en werden verzadigd. Niemand ging met honger naar huis. Als wij naar de gemeente komen en als we aan het avondmaal mogen deelnemen, dan krijgen we ook deel aan een maaltijd. En hoe ga je dan naar huis? Met honger of met een zegen en een overvloed en een bevestiging van uw geloof en een vreugde diep in uw hart? Verzadigd of zijn we nog altijd een schaap zonder herder? En mocht er vanochtend iemand onder ons zijn die nog een schaap zonder herder is, dan hoop ik dat u de keuze kunt maken tussen welke koning wilt u, een Herodes of een Jezus. In de wereld zijn er Herodesen genoeg. Ze zijn er met hopen, maar er is er maar 1, zoals de Heer Jezus. Ze gingen zitten in groepen van 10, van 50 of van 100, in het groene gras. Een gemeente is als het ware een oase in een dorre, droge wereld. Een plekje groen gras, te midden van een wereld die radeloos en chaotisch is en waar we gevoed worden door onze hemelse, herderlijke koning. En weet u, als er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is, dan zal er een nieuw feest worden georganiseerd. Dan zal de Messias, Jezus, een nieuw feest organiseren. Dan zal hij als het ware de deuren en de gordijnen opentrekken en dan zal er een nieuw banket klaarstaan. En dan staat er, ze zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. Dat zal een banket zijn dat altijd opnieuw aangevuld zal zijn. En het wordt ons beschreven, en ik zal daarmee eindigen. Zoals het door Jesaja wordt beschreven, en ik lees het u voor. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet met pure, rijpe wijnen. Op deze bergen, dat is de Sionsberg, vernietigt hij het waas dat de volken het licht het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Amen.